Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom. Fijn dat je luistert naar de tweede aflevering van de nieuwste reeks Bijbelstudies onder de vijgenboom, getiteld De Kwestie van. Zoals ik in de eerste podcast van deze reeks al aangaf, gaan we Bijbelse en hedendaagse concepten waar veel gelovigen, christenen mee worstelen, onderzoeken vanuit de Joodse achtergrond en tradities in deze reeks. Denk aan concepten als geloven, binden en ontbinden, maar ook gender en het klimaat. We zijn van start gegaan met de pittige serie De Kwestie van Profeteren. Een heet hangijzer in Nederlandse gemeenten, maar ook verder buiten en waar velen niet goed mee uit de voeten kunnen, terwijl anderen totaal overtuigd zijn van het nut en de noodzaak ervan. Wat vertelt de Bijbel ons, gelezen met de bril van de Joodse context en cultuur, hoe we er tegenaan zouden moeten kijken? Wat is wel en niet waar van de hedendaagse definitie en invulling ervan? Profiteren kun je leren is de slogan van een bepaalde stroming in Nederland en überhaupt in westers-evangelische charismatische kringen. De vorige podcast ben ik geëindigd met onder andere de belofte dat we het in deze gaan hebben over de activiteiten en de taken van de zonen van de profeten, zoals het Oude Testament het over heeft, of het Eerste Testament, en wat vooral ook niet. We gaan onderzoeken wat de profetenzonen van Samuel en Elisa profeteerden en wat de definitie en functie van profetie is vanuit het Joodse denken, plus welke soorten profetieën er bestaan. Deze onderwerpen vullen de podcast van vandaag zodanig dat er ook nog een deel 3 gaat komen, waarin we onder andere zullen bestuderen wat de karaktertrekken van de ware profeet zijn, waaraan we een valse profeet dus herkennen, en ten laatste zullen we het ambt en de gaven nog eens nader bekijken door de ogen van de apostel Paulus. Je hoort het, er is nog verbluffend veel over te leren. Mocht je dit allemaal nog eens graag willen nalezen en er nog meer over willen leren, dan wil ik hierbij ook het gelijknamige e-book, online boek, aankondigen dat ik naar aanleiding van deze studie aan het schrijven ben. Aan het einde van deze podcast zal ik je vertellen hoe en waar je dit e-book, dat bijna af is, kunt aanschaffen. Niet dat ik er zelf veel herinnering aan heb, maar ik weet uit de verhalen van mijn moeder dat als ik als 4-5-jarige op de kleuterschool nog eens de verantwoordelijkheid voelde om mijn juf te helpen de klas op de rit te houden en namens haar dan ook wel eens kon optreden. Kunt je voorstellen, zo'n hummeltje? Ik was gek op mijn kleuterjuf, die naar verluid ook eigenlijk te lief was. En dat voelde ik erg goed aan. Mijn hulp, tussen aanhalingstekens, uit liefde voor haar, dat weer wel, werkte alleen eerder tegen dan mee en veroorzaakte nog wel eens extra drukte voor haar. Het probleem zat hem natuurlijk in het feit dat ik mezelf die plek had toebedeeld in plaats van dat mij die door haar was toegekend. De autoriteit die ik claimde, hoe goed bedoeld ook, had ik helemaal niet, want ik had de kwalificaties natuurlijk niet. Zo zie ik in de huidige profiteren kun je leren beweging ook een zichzelf toebedeelde positie van profeet door personen die het in eerste instantie allemaal erg goed menen, maar die door hun eigen gereidheid voor meer onrust en commotie zorgen dan het originele ambt daarmee recht gedaan wordt. Ze claimen een positie van autoriteit die hun niet toekomt, want zij hebben de kwalificaties niet al vinden zij zelf van wel. In deze podcast zal duidelijk worden waarom niet. We beginnen met de activiteiten van de zonen van de profeten. De voornaamste bezigheden van de volgelingen van de profeet waren niet leren profeteren waarbij geoefend werd in leren stil worden voor God om een woord van hem te ontvangen. Ze leerden ook niet zich te focussen op het leren horen en verstaan van Gods stem. Of om op eigen verzoek een persoonlijk woord voor iemand anders van hem te ontvangen. Hun motivatie was ook niet om vooral bemoedigende woorden te spreken, vrij van manipulatie, die als prettig werden ervaren. De zonen van de profeet hielden zich voornamelijk met drie hoofdactiviteiten bezig. U hoort het goed, drie. Het samenstellen en bestuderen van de heilige geschiedenis van Israël was één. Tweede, het bestuderen van de Torah. Expert worden in begrip en toepassing van de instellingen, bepalingen en verordeningen die daarin worden gesteld. En ten derde, de cultivatie van hymnologie. We gaan deze drie eens bestuderen, het samenstellen en bestuderen van de heilige geschiedenis van Israël. Dat zien we vooral in de boeken Richteren, Samuel, Koningen en Kronieken, die hun oorsprong vinden in de periode dat de profeet Samuel tot aan de profeet Jesaja leefde. De twee boeken van Samuel, als ook de twee boeken van Koningen en Kronieken, waren ooit elk één geheel, dus één boek, in de Hebreeuwse Bijbel, die wij het Oude of Eerste Testament noemen. De beschrijving van de geschiedenis van Israël wordt daarin voortgezet, de ontwikkeling van een stammenvolk in een verenigd volk, een natie. De boeken van Samuel beslaan een periode van ongeveer 100 jaar. 170 tot 970 voor Christus. Dat één van de belangrijkste eeuwen was in het bestaan van Israël. In de lange strijd tegen haar omringende vijanden leerde Israël haar eigen kracht kennen en bereidde zich voor om haar plek in te nemen in de geschiedenis van de mensheid. De gebeurtenissen die in deze periode plaatsvonden centreerden zich voornamelijk rondom drie hoofdpersonen, de profeet Samuel en de koningen Saul en David. De boeken van Samuel zijn één van de meest instructieve en interessante van alle geschriften, dat wil zeggen de Ketuvim. Ze bevatten de eerste beschrijvingen van profetie en representeren één van de meest belangrijke bronnen van de geschiedenis van het Joodse volk. Moderne Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat dit niet het werk is geweest van slechts één auteur, Samuel, wat overeenkomt met de bekende activiteit van de zonen van de profeet, namelijk het samenstellen en bestuderen van de heilige geschiedenis van Israël. Dat werd wel onder de bezielende leiding van de profeet nauwkeurig uitgevoerd. Het belang van het doorgeven van de geschiedenis van het heilige volk was voor deze aangestelde profeten, u hoort het goed, aangestelde profeten, heel duidelijk. Niet alleen de geschiedenis die we in de boeken van Mozes en Samuel lezen, maar ook wat zich daarna afspeelde en dan met name de relatie die het volk met God had, was van grote waarde voor alle toekomstige generaties. Deze Bijbelse boeken dienen zelfs een hoger doel. Meer dan slechts de gebeurtenissen uit het verleden op te tekenen, was het de bedoeling om vanuit die geschiedenis ook een Joodse wereldbeschouwing te ontwikkelen. Dit staat in schril contrast met de geschiedschrijving van heidense volkeren die alleen uit waren op het optekenen van de vaak aangedikte, glorieuze overwinningen en welvaart van hun koning. Deze vorm van geschiedschrijving onder leiding van de profeten werd op hoog niveau gehandhaafd gedurende de hele profetische periode tot en met de Tweede Tempelperiode, inclusief de Dode Zeerollen en de werken van Josephus. Dit alles begon ten tijde van de vroegste profeten, Mozes en Samuel, dankzij de wijsheid die zij daarvoor van de Heere hadden ontvangen. Zoals men over de Holocaust zegt, nooit meer, was men zich toen ook ervan bewust dat patronen uit het verleden zich telkens herhalen in de tegenwoordige en toekomende tijd. Door de geschiedenis op te tekenen, te blijven bestuderen en te onderwijzen, blijft het collectief geheugen actief en kan men afdwalingen van Gods wegen in hun eigen periode herkennen, om die op tijd te corrigeren. Het was één van de verantwoordelijkheden van de profeten in de oudheid om het volk Israël, met name de koning en zijn adviseurs, op basis van hun kennis van de geschiedenis te wijzen op de vroegste signalen naar aanleiding van de patronen die zij uit het verleden herkenden. Dat de relatie met God en onderling weer op glijdende schaal zat en om aan te sporen terug te keren naar een heilig leven onder de Torah. In 1 Samuel 7 vers 3 lezen we: toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw middenweg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Dit is een interessant woord dat Samuel sprak en die voor onze tijd nog steeds geldt en met name in Israël zelf. Dan komen we bij de tweede activiteit van de zonen van de profeten en dat is het bestuderen van de Torah. Vanaf het moment dat Mozes was gestorven, Jozua was bevestigd als zijn opvolger en het leiderschap van zijn voorganger overnam, had men alleen de Torah als richtsnoer voor het individuele en gemeenschappelijke leven. De geschiedenis van Israël vanaf Mozes zou zich verder ontwikkelen en later worden opgetekend, maar de Torah heeft altijd als een absoluut baken van licht en leven krachtig stand gehouden. De toepassing ervan echter moest iedere keer weer worden bepaald zodra een nieuwe situatie of periode zich aandiende om het ten uitvoer te kunnen brengen zonder compromissen te sluiten. Dit gold voor zowel het hele volk als ook voor het individu. Het was noodzakelijk dat de interpretatie van de Torah nauwkeurig werd gedaan onder toezicht van een priester of profeet, net wie de eindverantwoordelijkheid droeg van zijn of haar tijd, die ook als richter diende. Tegen de tijd dat Eli priester was de kennis van Gods woord en ontzag voor zijn heilige naam zo minimaal en bijgevolg de corruptie in de priesterorde en rechtspraak zo groot, dat de Heere een nieuwe leider als vervanging aanwees, Samuel. In 1 Samuel 2 vers 35 wordt zijn aanstelling voorzegd: ik zal voor mijzelf een trouwe priester doen opstaan, die zal doen zoals het in mijn hart en in mijn ziel is. Voor hem zal ik een blijvend huis bouwen en hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. De woorden mijn hart en mijn ziel zijn een directe verwijzing naar het grootste gebod van de Tora, waaraan de hele Tora hangt. Samuels liefde voor God bewoog hem om zich ook te bekwamen in buitengewone kennis van Gods woord en de interpretatie ervan onder leiding van Gods geest die op hem rustte vanaf jonge leeftijd. Samuel had tijdens zijn jeugd zelf gezien wat voor kwaad er werd aangericht door de zonen van Eli, omdat ze bewust de spot dreven met de Tora en de schandelijke en vreselijke gevolgen ervan ook heeft gezien. Het was van existentieel belang voor de natie dat de eerbied voor de Tora en het heilig ontzag voor Gods naam daarmee werd gesteld en hersteld. De werking van de geest van God door hem heen viel niet te ontkennen en hij kreeg, zoals er staat, gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. In 1 Samuel 2 vers 26. 1 Samuel 2 vers 26. Samuels invloed werd gelukkig steeds groter in het hele land, want men zag dat alles wat hij zei uitkwam. En men erkende hem als aangestelde profeet van de Heere. In 1 Samuel 3 vers 21, 1 Samuel 3 vers 21 staat: en de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere, door het woord van de Heere. En in 1 Samuel 7 vers 15, 1 Samuel 7 vers 15 staat: Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Dat kan niet anders dan dat men hem erkende als aangestelde profeet van de Heere. Hier zien we een duidelijke connectie tussen de kennis van Gods woord en het ambt van profeet. Dit vormt de basis voor alle openbaringen van de Heere. Kennis van Gods woord vormt de basis voor alle openbaringen van de Heere. Voor Mozes was dit al het geval. Samuel was in zijn jeugd en opleiding duidelijk vooral bezig met het bestuderen van de Tora, inclusief de geschiedenis van Israël, waarbij hij door Gods geest geleid werd en bijzonder inzicht ontving. Een van de andere verantwoordelijkheden van de profeten in de oudheid was dus ook om het volk Israël, met name de koning en zijn adviseurs, op basis van hun kennis van de Tora te onderwijzen en te leiden. Mocht je nu denken dat dat niet meer bestaat, dan kan ik je geruststellen. Zo werkt God nog steeds. Alleen is dit van het begin af slechts voor sommigen en zeker niet voor iedereen weggelegd. Hoewel zelfs de afgelopen honderden jaren dat steeds minder is geworden. Met de tijd begonnen er verschillende interpretatiemethoden te ontstaan om de Tora voor het dagelijks en het tempelleven uit te kunnen werken voor toepassing. Een ervan werd Berishona genoemd. In het begin, Berishona. Dit was een methode waarbij fariseeën en schriftgeleerden een gedeelte uit de Tora interpreteerden of een wettelijk oordeel gaven in het licht van wat ervoor, dus eerst of Berishon, komt. Eerst betekent, of Rishon betekent eerst. Ook Jezus gebruikte deze methode om zijn interpretatie en wettelijke toepassing van de Tora te onderbouwen, zoals te lezen valt in Matteüs 19, vers 4 en 8, Matteüs 19, vers 4 en 8, mag je zelf lezen, waar hij Genesis 2, vers 4 aankoppelt. Genesis 2, vers 4, voor jezelf om op te zoeken. Genesis 2, vers 4 koppelt hij aan Deuteronomium 24, vers 1 tot 4. Deuteronomium 24, vers 1 tot 4. Dit is heel interessant om nog eens goed te onderzoeken. En wat denk je van Markus 13, vers 9? Markus 13, vers 9. Ook voor jezelf om op te zoeken. Een andere interpretatiemethode is in het Nederlands het beste te omschrijven als hekken bouwen rondom de Torah. Hekken bouwen rondom de Torah. Het idee ervan is om een obstakel, dat wil zeggen een regel of een bepaling, rondom een Torah-instelling te plaatsen, zodat het moeilijker wordt om in overtreding te zijn van het originele verbod of gebod. De intentie van dit laatste was bescherming tegen verleiding, maar daardoor werden er steeds meer regels, dus hek rondom hek, aan de mensen opgelegd door hun geestelijke leiders, die ook niet mochten worden geschonden. Jezus gebruikte deze methode ook, sterker nog, hij perfectioneerde het. Een goed voorbeeld is te lezen in Matteüs 5, als hij zegt, er staat geschreven dat... Puntje, 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 maar ik zeg u, daar staan verschillende van in Matteüs 5. Het verschil tussen zijn toepassing van deze methode en dat van de andere geestelijke leiders is dat hij niet eerst alle andere hekken noemde om vervolgens de zijne eraan toe te voegen, zoals rabbijnen dat wel doen. Integendeel, hij nam alle eerdere geplaatste hekken, wat hij de tradities van de vaderen noemde, weg en verving die met slechts één subliem hek. Als laatste een veel moeilijkere interpretatiemethode is pardes. Hebreeuws voor ons woord paradijs. En het is een acroniem voor de vier lagen die deze methode hanteert in het lezen en interpreteren van de Torah, profeten en geschriften. Dan hebben we het wel over vier letters. De P, de R, de D en de S. Ofwel de P, de Resh, de Dalet en de Samech. Pardes herbergt zelf ook een betekenis, namelijk hof of paradijs. Verwijzend naar de hof van Eden, waarin de boom van de kennis van goed en kwaad stond. Het behelst als het ware een interpretatiestappenplan, waarbij een tekst laag voor laag wordt bestudeerd. De eerste laag, peshat, is de oppervlakte, het platte verhaal. De tweede laag heet remes, waarbij gezocht wordt naar vergelijkbare teksten in de stijl van Berishona, die met elkaar en met de hoofdtekst of geldende situatie verband houden. De derde laag heet Drash, die de bovenste twee lagen met elkaar verbindt om er lessen en toepassing uit vandaan te trekken. Wij zouden dat een preek noemen. Ten laatste, de diepste laag, die Sod genoemd wordt, geheim. Hier liggen de verborgen mysteries die alleen door de Heilige Geest geopenbaard kunnen worden. Zij die de Heilige Geest ontvangen hebben, zullen het herkennen als het ontdekken van verborgen schatten in Gods woord, wat ze ook van hem mogen verwachten. Alsof ze een verborgen stukje van het paradijs hebben ontdekt, dat zoveel vrede en vreugde geeft. Hoe makkelijk is het dan om spontaan uit te barsten in zang, musiceren en hem groot te maken. En dat brengt ons naar de derde activiteit van de zonen van de profeten. De eerste spontane eruptie van lofprijs vinden we in Exodus 15. Exodus 15. Daarin bejubelt Mozes in versen 1 tot 18 de Heere voor zijn geweldige uitredding van zijn volk. En hij neemt de Israëlieten daarin mee. Dit eindigt in de verklaring dat hiermee ook het bewijs geleverd is voor de toekomstige vervulling van de belofte van het erfdeel aan Abraham, Isaac en Jacob om die in bezit te mogen nemen. Vers 17 van Exodus 15. En de verklaring dat de Heere voor eeuwig regeert. Vers 18. Deze vrijmoedige lofzang beschouwen we als profetisch, net zoals de lofzang van Mirjam, zijn zus, die daar in antwoord erop volgde. Dan hebben we ook nog de lofzangen van Deborah in Richteren 5 en Hanna, de moeder van de profeet Samuel, in 1 Samuel 2, die worden gekenmerkt door dezelfde spontane vrijmoedigheid die volgt op een machtig optreden van de Heere. Dit gold tevens voor de profeten die onder leiding van Samuel stonden, zoals we lezen in 1 Samuel 10, vers 5 en 6. 1 Samuel 10, vers 5 en 6. Daarna zult u op de heuvel van God komen waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. Het feit dat deze personen de woorden wisten te vinden op zo'n moment om de situatie te beschrijven en de grootheid van Gods almacht te bejubelen, zegt ons dat dit door de geest geleid werd. Deze combinatie van onvoorbereide lofzang en musiceren, terwijl men onder de kracht van de Heilige Geest komt te staan, wat van God zelf uitgaat, is wat profetie ten derde kenmerkt. Meest bekende, meest begaafde profetische muzikant die we kennen is natuurlijk koning David. Hij was gezalfd tot koning en de geest van God rustte daarom op hem. Hij was nadien ook in staat om met zijn harpspel de boze geest die koning Saul in zijn greep had te bedwingen. De psalmen staan bol van de profetische uitdrukkingen die verwijzen naar Gods trouw, barmhartigheid en liefde voor zijn volk en naar de verwachting van de komst van de Messias om die in leven te houden. Onder leiding van koning David is het musiceren tot eer van God door de levieten uitgegroeid tot een volwaardig ambt. Het bestond al vanaf Mozes en onder Samuel werd het een vast onderdeel van het profeteren, maar het was nog geen functie. David werd daarin bijgestaan door onder andere de nakomelingen van Korach, waarover in Numeri 16 lezen. Numeri 16. Die het verder ook bleven doorontwikkelen. Dit cultiveren of ontwikkelen van het musiceren en componeren van liederen is nooit opgehouden, niet in het Joodse geloof, noch in het christelijke. In de Joodse geloofstromingen vanaf Ezra en later in het Jodendom worden veel liederen en melodieën ontwikkeld en genoteerd die vooral in de Siddur, het Joodse gebedenboek, te vinden zijn. Voor de christelijke muziekontwikkeling hebben we vooral de oude hymnes. Denk bijvoorbeeld aan John Newton's Amazing Grace. Die ademen in hun teksten ontzag voor God en verhalen zijn grote daden van verlossing en de zekerheid dat hij zijn beloften ook in de toekomst waar zal maken. Gaandeweg de eeuwen en zeker de laatste 30 jaar is de focus vooral op een ik-God-relatie komen te liggen. En kunnen we niet stellen dat het huidige profeteren, dat wil zeggen spontaan uitbarsten in lofzang ter ere van God, past in het oorspronkelijke concept. Naast activiteiten hadden de zonen van de profeten ook taken. Zonen van de profeten werden ook wel knechten of dienaren genoemd. En hun taken waren het assisteren en ondersteunen van de profeet in diens ambt en dagelijkse activiteiten. Als doel op den duur de profeet op te volgen. Dit lees je in Exodus 24, vers 13. Exodus 24, vers 13 en 1 Koningen 19, vers 21. 1 Koningen 19, vers 21. Bij deze taken valt concreet te denken aan onder andere het doorgeven van boodschappen aan een bepaald gerenommeerd persoon namens de profeet, zoals in 2 Koningen 5, vers 9 tot 10. 2 Koningen 5, vers 9 tot 10. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Ten tweede, zalven van koningen in opdracht van de profeet, zoals we zien in 2 Koningen 9 vers 1 tot 3. 2 Koningen 9 vers 1 tot 3. Toen riep de profeet Elisa, een van de leerlingprofeten, staat eigenlijk zonen van de profeten, en zei tegen hem: omgord uw middel, neem deze oliekruik in uw hand en ga naar Ramot in Gilead. Als u daar gekomen bent, kijk daar dan uit naar Jehu, de zoon van Jehoshaphat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe, laat hem opstaan uit het midden van zijn broeders en breng hem in een besloten kamer. Neem dan de oliekruik, giet die uit over zijn hoofd en zeg: zo zegt de Heere, ik heb u tot koning over Israël gezalfd. Doe daarna de deur open en vlucht weg, wacht niet. Ten derde, uitvoeren van andere bijzondere opdrachten, zoals te lezen is in 2 Koningen 4, vers 25 en 26. 2 Koningen 4, vers 25 en 26. Zo gingen zij op weg en kwam bij de man Gods bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei: zie, daar is de vrouw uit Soenem. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar: gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei: het gaat goed. Vervolgens in vers 29 weer een opdracht. Toen zei hij tegen Gehazi: omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als je iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Meer niet. Dan in vers 36 weer een opdracht voor Gehazi. Hij riep Gehazi en zei: roep deze vrouw uit Soenem. Hij riep haar en zij kwam bij hem en hij zei: neem uw zoon op. En als laatste in vers 42 weer een opdracht. Er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei tegen zijn dienaar: geef het aan de mensen om te eten. Wat voor opdracht kreeg een zoon van de profeten niet? We hebben nu niets gezien en nergens staat geschreven dat de profeet in functie zijn leerling, tussen aanhalingstekens, opdroeg zelf te gaan profeteren, om te oefenen in het profeteren. Dat wil zeggen, een woord namens God over iemand uit te spreken en al helemaal niet een willekeurig persoon. Niet in het Eerste en ook niet in het Tweede Testament. We lezen ook niet, nergens, dat de profeet zijn knecht de opdracht gaf de jongen uit de dood op te wekken of een wonder te verrichten door vermenigvuldiging van het brood. De zoon kreeg in alle gevallen, dus de knecht, de dienaar, kreeg in alle gevallen opdracht een bepaalde handeling uit te voeren en de profeet verwachtte slechts gehoorzaam opvolgen ervan. Hetzelfde zien we in het geval van Jezus' wonderbare spijzigingen of de opdracht aan zijn discipelen zieken te genezen en demonen uit te drijven. Uit die verhalen moeten in elk geval een paar dingen duidelijk worden. Het ging vooral over A. Het leren onderwerpen in gehoorzaamheid aan de autoriteit waarmee zij zich hadden verbonden. En B. Leren dat zonder een vast vertrouwen op God de Almachtige en de krachtige invloed van de Heilige Geest, die de gezalfde profeet in dienstfunctie steeds weer bevestigt, een mens machteloos tegenover hogere machten en natuurwetten staat. Zonder een vast vertrouwen op God de Almachtige en krachtige invloed van de Heilige Geest, sta je machteloos tegenover hogere machten en natuurwetten. Dit is naar mijn mening belangrijk om te vermelden. Het feit dat de wijze van leren en oefenen in profeteren door de zelfverklaarde profeten van deze tijd in verhouding wel op grote schaal wordt gestimuleerd, maakt ook dat zij hun leerlingen en degene die het ondergaan voor pijnlijke situaties worden geplaatst. Dit is niet wat de schrift, de profeten in het Eerste Testament, nog Jezus zelf of de apostelen in het Tweede Testament aanmoedigen. Er zijn verschillende redenen voor waar we later meer over zullen hebben. Op dit punt kunnen we wel bedenken dat de verantwoording voor gedane profetieën op het hoofd van de opdrachtgever komt, die dat niet op zich zou moeten willen nemen als hij niet zelf de woorden namens God heeft gesproken. Een oude Joodse wijsheid zegt, ze vroegen profetie als ware hij mens, wat is de straf voor een zondaar? Het antwoordde hun, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is naar aanleiding van Ezechiël 18 vers 20. Ezechiël 18 vers 20. Daarop vroegen zij de heilige, gezegend is hij, wat is de straf van een zondaar? Hij antwoordde hun, laat die zich bekeren en vergeven zijn. Naar aanleiding van Psalm 25, vers 8, lees ik nog een keer. Ze vroegen profetie, wat is de straf voor een zondaar? Het antwoordde hun, de ziel die zondigt, die zal sterven. Daarop vroegen zij de heilige, gezegend is hij, wat is de straf van een zondaar? En hij antwoordde hun, laat die zich bekeren en vergeven zijn. Alle profetieën. Ook die we in boeken van de grote profeten als Jesaja en Jeremia, als ook van de kleine profeten als Jona en Hosea, zijn stuk voor stuk gestoeld op de profetieën die Mozes uitte in de Tora. Laten we als voorbeeld nemen de profetie in het visioen van Daniël 7, vers 4. Daniël 7, vers 4. Over Nebukadnezar gaat deze, en dat die verband houdt met Jeremia 4, vers 7. Jeremia 4, vers 7. Ik zal ze voorlezen. Daniël 7, vers 4. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Gaan we naar Jeremia 4, vers 7. Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas. De verderver van de heidevolken is uitgetrokken. Is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken. Uw steden zullen vernietigd worden, zodat er geen inwoner meer is. Dit is een combinatie van elementen van profetieën van Mozes in Deuteronomium 28 vers 49. Deuteronomium 28 vers 49 en Jeremia 4 vers 6 en 7. Jeremia 4 vers 6 en 7. Deuteronomium 28 vers 49 staat: De Heere zal een volk van ver tegen u doen opkomen van het einde van de aarde, zoals een arend aankomt zweven, een volk waarvan u de taal niet verstaat. Elke keer werd het volk gewezen op de ontsnapping van het onheil als zij zich zouden bekeren en weer Gods geboden en instellingen zouden gaan onderhouden. Daarbij haalde de profeet ook geregeld Gods machtige werken aan uit het verleden als bewijs van de waarheid van hun woorden. Alle lofzangen die als profetie aangemeld zijn, dienen één doel: de grote daden van God in herinnering brengen. Die bejubelen, hem verhogen en eren. Denk daarbij aan de lofzangen die Deborah in Richteren 5, nog een keer, en Hanna, 1 Samuel 2, vers 1 tot 10, 1 Samuel 2, vers 1 tot 10 uiten. Ditzelfde overkwam Mirjam dus de zus van Mozes, waar we net over hebben gesproken, Exodus 15, vers 21 en 22. Exodus 15, vers 21 en 22. Maar ook Elisabeth en Maria, toen laatstgenoemde haar oude zwangere nicht bezocht na het bezoeken van de engel Gabriel in Lucas 1, vers 41 tot 55. Lucas 1, vers 41 tot 55. Of wat denk je van Zacharia, de vader van Johannes de Doper? Lucas 1, vers 67 tot 79. Lucas 1, vers 67 tot 79. En dan Simeon en Hanna in de tempel. Ook weer Lucas 2, vers 25 tot 38. 2, vers 25 tot 38. Als we dan weer eventjes teruggaan naar 1 Samuel 10 vers 5. 1 Samuel 10 vers 5. Dan lezen we nog een keer: Daarna zult u op de heuvel van God komen waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. Het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Ze hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dan is het nu niet zo moeilijk meer om te bedenken wat deze profeten aan het profeteren waren. Ze waren in een staat van extase, de grote daden van God in herinnering brengen, die bejubelen en hem verhogen en eren onder muzikale begeleiding. En dit alles geïnspireerd door de Heilige Geest. Maken we een sprong in de toekomst of naar vooruit in Johannes. Johannes 7 vers 38 tot 40. Johannes 7 vers 38 tot 40. Daar zegt Jezus: Wie in mij gelooft, wie op mij vertrouwt, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. En daarmee refereerden ze aan de beloofde profeet waar Mozes over sprak in Deuteronomium. In het Hebreeuws gebruikte Jezus het woord nava, voor de omschrijving van de stromen van levend water, oftewel van een woordenstroom dat niet tegen te houden is. Als Jezus zegt, stromen van levend water uit uw binnenste, dan bedoelt hij intens gedreven door de geest te spreken. Deze uitspraak deed Jezus tijdens het achtdaagse loofhuttenfeest, Sukkot, aan het einde van het najaar, terwijl de plengceremonie plaatsvond. Deze ceremonie was het hoogtepunt van Sukkot in de dagen van de Tweede Tempel. Dat is nu vervangen door Simchat Torah. Tijdens de ceremonie trok een grote processie met watergevulde kruiken door Jeruzalem en omcirkelde vervolgens de tempel. Daarna werd het water uit de kruiken op het altaar in de voorhof gegoten. Waar kwam dat water vandaan? Het kwam uit de bronnen van Siloam. Wat dat dus betekende dat het kort tevoren stromend water was en daarna daarom nog steeds tot levend water mocht worden bestempeld. De kruiken werden als het ware de bron voor het levende water. Een beeld van de mens, kruik, die de bron van levend water wordt, dat uit zijn binnenste stroomt. Woorden van leven door de geest gesproken via de mens, dus. Als we lezen in Jesaja 41 vers 17a, de ellendigen en de armen zoeken water, hun tong versmacht van dorst. Nou, zo voelt het einde van de zomer in Israël. En waarom iedereen dus altijd rijkhalsend uitkijkt naar Loofhuttenfeest. Want dit beeld van het stromende water waaruit werd geput om de kruiken te vullen die vervolgens weer uitgegoten zouden worden, stond symbool voor de waterrivieren die uit de mens zouden stromen waar Jezus over sprak en wat de harten van mensen zo krachtig raakte. Het wortelwoord nava dat Jezus hier gebruikte, is de basis voor het Hebreeuwse woord voor profeet, navi. Dus navi heeft als wortelwoord nava. Nu begint zich een prachtig beeld te vormen van de werkelijke kenmerken van profetie in de oorspronkelijke Joodse context. Het is Godspraak door de Heilige Geest gedreven als een sterke, krachtige, niet te stoppen waterstroom die via de mens, de Schepper en Allerhoogste verhoogt, anderen steeds weer wijst op een rein en heilig leven in dankbare gehoorzaamheid aan zijn woord en de afgedwaalde de verborgenheden van zijn hart te openbaren, zodat die zich zal bekeren tot datzelfde reine en heilige leven. Tot slot. Welke soorten profetieën bestaan er? Dat zijn er nogal wat. Bestaat in de Talmud een midrash op Jesaja 1. Jesaja 1. En daarin wordt onderscheid gevonden in Jesaja 1 van 10 verschillende vormen van profetie. Namelijk gesproken, als in een toespraak. Woorden als begrip, een begrip. Allegorie als een symbool. Gelijkenis, een parabel dus, een metafoor, beeldspraak, raadsel, geheimenis, mysterie, eufemisme, oftewel verbloeming, orakel, als godspraak, last, in de zin van mandaat, bevel, en als laatste en moeilijkste visioen, droom, en waarover je kunt lezen in Jesaja 21 vers 2, Jesaja 21 vers 2, Genesis 15 vers 1, Genesis 15 vers 1, en Daniël 7 vers 2. Daniël 7 vers 2. In de volgende en laatste podcast van deze serie, De kwestie van profiteren, zullen we ons hier meer in gaan verdiepen. Net als in de karaktertrekken van de ware profeet, waar we valse profeten aan herkennen, en wat dit voor de interpretatie van het onderwijs van Paulus over deze kwestie betekent. Ik heb je aan het begin van deze uitzending beloofd te laten weten hoe en waar je mijn e-book De kwestie van profiteren kunt verkrijgen. Dit boek zal voorlopig alleen als e-book verkrijgbaar zijn en is zoals gezegd bijna af. Om een exemplaar te reserveren ga je naar www.onderdevijgenboom.nl/boeken. Dus onderdevijgenboom.nl/boeken. Op die pagina worden alle boeken vermeld waar ik momenteel aan werk. Deze is er vrij onverwachts bijgekomen, maar telt dan ook een niet al te grote hoeveelheid bladzijden. Zoek hem op, klik op de knop exemplaar reserveren en je ontvangt een e-mail zodra het beschikbaar is. Tot zover dan deel 2 van de driedelige serie De kwestie van profiteren. Je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? Je kunt uw reactie mailen naar reactie@radioisrael.nl of naar info@onderdevijgenboom.nl. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Als u mij wilt uitnodigen voor een spreekbeurt, bijbelstudie of seminar, kunt u uw verzoek mailen naar info@onderdevijgenboom.nl. info@onderdevijgenboom.nl. En dan, mocht u het nog niet weten, er is ook een YouTube-kanaal van Onder de Vijgenboom, waar u op video opgenomen spreekbeurten kunt bekijken. En bezoek anders gewoon gezellig de website van Onder de Vijgenboom. Rest mij u nog van harte God zegen en vrede toe te wensen. En lied rood!
Je luistert naar radioisrael.nl.